Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goede avond en welkom bij Pompidou. Het wordt een week vol literatuur. We hebben van alles wat. Fictie, non-fictie en later deze week zelfs een heuse schelmenroman. Morgen komt David van Rijbroek langs, overmorgen Jeroen Olieslagers, om maar iets te zeggen. En vandaag heb ik het genoegen om wat tijd te besteden aan een heel mooi uitgegeven en bovendien super interessant boek over de Balkan. Een boek vol ontmoetingen waarvan u de neerslag kan terugvinden in tekst en in foto's. Tekst en beeld sluiten perfect aan. De makers zitten op veilige afstand in de studio in Amsterdam, maar ik kan ze nu ook wel zien dankzij de wonderen der techniek. Dag Irene van den Glinde en Nicole Segers.
Hallo, goedemiddag.
Hi.
Goedemiddag. We horen elkaar ook nog, dat is goed. Voor we het over jullie boek zullen hebben, stel ik graag ook nog Karen Billet voor. Karen, jij las Het Zout der Aarde. Het ligt hier bij mij, een boek van Jozef Witlin. Kan je kort al eens even zeggen wie schrijver Jozef Witlin was, of waarover het boek gaat?
Ja, dat is een naam die we natuurlijk niet kennen, maar we kennen wel een bekende vriend van hem, Jozef Rood. En als ik die naam zeg, dan weet je ook al een beetje waar het boek over gaat. Denk aan de Radetzky-mars, wel, dit komt in de buurt.
Goed, straks meer daarover. Je bent trouwens ook vertrouwd met de Balkankaren, die was ik onlangs ook nog op reis, wel langs, niet zo...
Niet heel recent, ik was er 2 jaar geleden en ik heb een stukje van de route gedaan die Irene en Nicole ook in het boek beschrijven, dus ik ben heel benieuwd om hun ervaringen te horen.
Goed, Bloed en Honing, zo heet dat boek. Ontmoetingen op de grenzen van de Balkan. Volledige titel dus van het boek dat jullie, Irene van den Glinde en Nicole Segers, gemaakt hebben. Jullie hebben al eerder samengewerkt, hè? Dit is jullie derde boek samen, klopt het?
Ja, dat klopt. Ja, we hebben hiervoor het eerste boek gemaakt over de nieuwe oostgrens van de Europese Unie bij de uitbreiding in 2004. Zijn we helemaal gereisd van het noordenpuntje van Finland tot aan de grens met Turkije. En langs die hele nieuwe grens die eigenlijk ontstond bij het nieuwe imperium van de EU. En daarna hebben we een jaar in Istanbul gewoond, aan de Bosporus. En daar hebben we het Veer van Istanbul gemaakt en hebben we een jaar lang gekeken van wat de invloed van Europa op het leven in Turkije is. En eigenlijk de hele opkomst van de partij van Erdogan ook meegemaakt.
Ja, en dan lijkt dit een logisch gevolg.
Precies.
Het was het sluitstuk van de trilogie eigenlijk. Want ooit begonnen we met 1 boek. Maar gaandeweg ontstond ook het idee om een trilogie over die grensgebieden van Europa te maken. En de landen die eigenlijk min of meer in transit zijn richting Europese Unie.
Ja, vanwaar de fascinatie bij jullie?
Ja, dat is eigenlijk begonnen toen we... heel vaak ontstaan fascinaties bij toeval eigenlijk. En dit gebeurde toen we in 2001 samen op reportage gingen voor Vrij Nederland. Om te kijken naar de opbouw van de Europese grens in Polen.
Ja. Jij als fotograaf, Nicole, en Irene als journalist.
Als journalist, precies. En in Polen werden toentertijd al zeg maar 3 jaar voor die uitbreiding waren er anarchisten die tegen die opbouw van die grens waren. En die hadden anti-bordercamps daar opgericht. Wij vonden dat interessant hoe daar eigenlijk gedacht werd over die grens. Dus wij gingen met z'n 2-3 weken in Polen aan die grens reizen. En toen we daar waren, kwamen we erachter hoe ongelooflijk interessant dit grensgebied is. En ook sowieso wat dan dus in het eerste boek voorkwam. Die nieuwe oostgrens van de Europese Unie, die in de geschiedenis eindeloos verschoven is. En zo is het begonnen.
Ja, en grenzen zijn sowieso interessant, hè? Waar dan ook ter wereld.
En wat zo mooi is aan die Europese buitengrens is dat het ook iets vertelt over ons. Want wij zaten hier natuurlijk ook in die tijd al heel lang binnen de EEG en we hadden die Europese Unie al. Maar in dat gebied, dat kwam erbij. En juist aan die, in die periferie, aan die grens, zie je de verandering, zie je wat het betekende om bij ons te gaan horen. Dus het, eigenlijk was het ook een hele mooie spiegel. Ja. Voor wat we toen ook zagen was, wij hadden hier natuurlijk, leefden toch een beetje in het triomfalisme van, we hadden de Koude Oorlog gewonnen, het zou allemaal beter worden. In Europa. We geloofden, het was heel erg optimistische tijd. En vanuit dat gevoel gingen we daar ook heen. We dachten ook van, nou, nu deze landen worden democratieën, we gaan ze helpen opbouwen. De rechtsstaat die zal hier gevestigd worden. En dat optimisme vonden we daar ook terug.
Ja.
En nou ja, dat is eigenlijk heel mooi als je dat zo aan die grens kan zien.
Ja, dat triomfalisme, dat is precies ook waar Geert Mak het over had in zijn boek. Hè? Hebben jullie zeker ook gelezen?
Uiteraard. Ja. We trekken min of meer samen op, zou je bijna kunnen zeggen, bij toeval. Want hij schreef in Europa, kwam op hetzelfde moment uit als ons einde van Europa. En toen wij uiteindelijk besloten om naar Turkije te gaan, kwamen we hem daar ook op straat tegen.
Oh,
en toen
echt?
Was hij met het boekje over de brug bezig.
Ja, gezellig wat thee gaan drinken samen.
We hebben even gekletst.
Maar wij hebben er een jaar gewoond. En dan zo lang was hij er dan ook weer.
Nee, precies. Ja.
Nu, jullie maar zijn voor dit boek, Bloed en Honing, zijn jullie ook een aantal keer naar daar getrokken. Hè? Naar de regio. Maar laat ons voor we echt gaan inzoomen op wat jullie daar allemaal tegenkomen, met wie jullie allemaal aan de praat geraken, de regio toch eens even definiëren. Hè? Want ik moet eerlijk toegeven, dames, Ik was heel blij dat er een kaartje in stond ook. Want ik heb heel vaak tijdens de lectuur mezelf erop betrapt dat ik altijd moest teruggrijpen naar dat kaartje. Van waar zitten we nu precies en wie woont daar ook alweer? Dus laten we eens vertrekken van die regio. En hoe ver moeten we teruggaan om te begrijpen wat er daar aan de hand is?
Je bedoelt hoe ver we terug moeten gaan in de tijd.
Ja,
dat is de meest interessante vraag die je kunt stellen. Want,
dan zijn we even bezig, hè?
Ja, dan ben je even bezig. Want het is, dat is namelijk eigenlijk gewoon ook wat deze regio op een bepaalde manier bepaalt. Je kan zo met iemand van 18 in Tetovo in Noord-Macedonië een kopje thee drinken en ergens in de 13e eeuw uitkomen en daar een heel verhaal over horen, wat ik nu niet kan reproduceren. Maar dat is echt gewoon een hele andere werkelijkheid dan wij zeker ook als Nederlanders kennen.
Ja, maar waar zitten we op de kaart om te beginnen? Gewoon om het geografisch even te
maken. Dat was niet je vraag.
Ja, toch wel. Op de kaart.
Op de kaart. Nou, in onze reis beginnen we in Zagreb, dat is de hoofdstad van Kroatië. Maar wat we eigenlijk als reis hebben gedaan, we zijn in de voetsporen van Rebecca West gegaan en zij heeft een reis gemaakt in 1937, ze was een Britse journaliste, door het Koninkrijk Joegoslavië. En eigenlijk is het een reis door Joegoslavië, of de voormalige landen van Joegoslavië, moeten we nu zeggen. En wij hebben daaraan toegevoegd Albanië. Mm-hmm. En West die slaat Slovenië over. Dat hebben wij daarom ook gedaan. Slovenië hoorde natuurlijk wel bij Joegoslavië. Dat is een land die zijn in 2004 al bij de EU gekomen. En daarom was het ook nu voor ons iets minder interessant om daar te beginnen. Bovendien hadden we besloten, we gaan in het voetspoor van West. En is dit een Zagreb een mooi beginpunt.
Mm-hmm, goed. Daar vertrek je.
Ja, daar vertrekken we.
En heb je dan heel de tijd dat boek van Rebecca West ook bij de hand? Of,
ja, zeker. Dat is echt. We hadden een prachtige eerste druk. Het zijn 1000 pagina's. Het is echt
1200.
Haar. 1200. 1200,
excuus. Ja, veel niet meer. Het maakt een verschil.
Maar. En het is echt gewoon. Wordt nog steeds wel beschouwd als het standaardwerk over deze regio. We hadden dus in twee delen die eerste druk bij ons, waar ook een overigens prachtig kaartje in staat van haar reis, wat al meteen dat kaartje spreekt al meteen zo tot de verbeelding.
Ja, dat hebben jullie overgenomen, hè?
Ja, dat kaartje, we hebben die kaart eigenlijk min of meer overgenomen, omdat we echt ook letterlijk in haar voetspoor zijn gegaan.
Ja, staat achteraan en, het boek.
Het boek reisde mee. Ja. In ieder geval, Irene had het gewoon overal op haar nachtkastje liggen. Ook daar zou ik een boekje van kunnen maken. Want daar heb ik wel steeds een foto van gemaakt.
Het was ook zo mooi, want dan kwamen we aan ergens in een plaatsje. En dan dacht ik ook, ga weer eens even opzoeken wat zij daarover geschreven heeft. Dus dan lag ik s'avonds in bed. En dan reis je eigenlijk opeens 80 jaar terug de tijd in. Mm-hmm. En dan beschrijft zij hoe het stadje eruit zag toen zij binnenkwam. Of wie ze daar ontmoette. Of wat ze de geschiedenis van die plaats. Dus het was een hele mooie manier om op twee manieren te reizen eigenlijk. Zowel zelf fysiek als in de tijd.
Ja, en ook als lezer. Hè. Kunnen wij nu zelf ook nog lezen wat Rebecca West geschreven heeft destijds? Dat hebben jullie ook mee opgenomen, mee vervlochten in dat boek. Wat is er in al die tijd, te veel om op te noemen, veranderd? Met de grootste verandering die jullie gezien hebben?
Nou ja, de meest van de voor de hand liggende verandering is natuurlijk dat zij reisde in 1937 door de regio. Het was toen het Koninkrijk Joegoslavië. En was 20 jaar daarvoor pas ook een land geworden. Voor die tijd had je het Habsburgse Rijk en het Ottomaanse Rijk. En liep de grens tussen die twee rijken precies door Joegoslavië heen. En dat is eigenlijk nu min of meer nog steeds de grens tussen Kroatië, dus de buitengrens van Kroatië en Bosnië. Mm-hmm. Eigenlijk is dat nu de EU-grens, want Kroatië is ondertussen lid van de EU. Dus dat is onze buitengrens, is eigenlijk weer de oude scheidslijn tussen die twee rijken, wat ik weer heel bijzonder vind.
Ja.
Maar dus zij reisden door dat net verenigde gebied en het was ook heel erg belangrijk. Het was ook een ideologie van die al heel lang in de 19e eeuw al was opgekomen in de regio, van we willen alle Zuid-Slaven moeten verenigd zijn, moeten los van die buitenlandse rijk. En ze heeft het daar ook veel over met mensen die ze tegenkomt. Dus wel of niet eenwording, of wel of niet onder Belgrado willen leven. Nou, het is een discussie die speelt.
Ja, het lijkt de EU wel, hè?
Nou, precies. Ja, en ze hebben daar natuurlijk uiteindelijk, in die tijd was het een koninkrijk. En tijdens de Tweede Wereldoorlog is het even uit elkaar gevallen. Maar na de oorlog is natuurlijk Tito gekomen. En toen werd het communistisch Joegoslavië. En dat was ook een federatie. En die is in de jaren 90 weer uiteengevallen. Dus toen wij er reisden, was het eigenlijk 20 jaar na de tijd dat ze uiteen waren gevallen, geen Joegoslavië meer was en het allemaal kleine, eigen, zelfstandig, onafhankelijke landen zijn.
Ja. Even terug naar dat. Ja, Nicole, zeg maar.
Nou ja, dat was een beetje ook omdat wij zo gefascineerd zijn door dat hele idee van grenzen en de betekenis van die grenzen in het leven van mensen. Was dat ook wel een hele mooie aanleiding om daarnaar te gaan kijken. Dat versnipperde gebied en die ontelbare grenzen die je daar kan terugvinden. En hoe dat dan eigenlijk, wat dat eigenlijk
teweeg brengt,
dankjewel. Ja.
Grenzen die verdeeldheid brengen eigenlijk. Ik wil even teruggaan naar het Joegoslavië van Tito, de federatie onder Tito. Was toen alles bij zijn vree?
Natuurlijk niet. Nee, het was natuurlijk ook een communistische dictatuur. Ook al was Joegoslavië wat milder dan veel andere Oost-Europese landen en dan de Sovjet-Unie. Maar er was ook zeker een gulag. En het was gewoon geen vrij land. En ook toen waren er wel mensen. Hij heeft heel erg die eenheid benadrukt. En er zijn ook wel mensen nu die zeggen van ja, hij heeft toen zo onderdrukt en we mochten zo niet benadrukken. Dat we verschillen waren, of dat je Kroaat was, of Servisch, of Albanees. Er waren ook sommige bevolkingsgroepen die echt ook nu zeggen, ja, we hadden het in die tijd heel slecht, zoals de Albanezen. Die leefden in het Joegoslavië, die zich in die tijd toch ook wel echt gediscrimineerd voelden en minder mogelijkheden hadden en minder goed de hogere functies konden krijgen. Tito stimuleerde hen ook om te emigreren. Er zit een hele grote Albanese groep immigranten leven in New York bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus nee, het was niet allemaal paars en vree.
Nee, maar dus wat je net zei, Irene, is wel interessant. Dat Tito dat zo onderdrukte dat het een soort van, dat nadien dat je een soort van overcorrectie krijgt.
Ja, dat wordt natuurlijk nu wel vaak gezegd. Ik vind het wordt ook een beetje gebruikt. Het is ook een beetje een mythe geworden die natuurlijk ook toen de oorlog uitbrak wel heel vaak herhaald werd. Van ja, door de onderdrukking van Tito is die oorlog uiteindelijk ontstaan. Ik denk niet dat dat helemaal zo simpel is.
Nee, het is te makkelijk om dat hele complexe brouwsel daar te verklaren.
Ja.
Is even polsen bij jou, Karen. Toen jij er was, dat is een tijdje geleden, zei je. Wanneer was dat precies?
2 jaar geleden.
2 jaar geleden. Ja. Heb jij toen iets gemerkt van wat daar leeft bij de mensen? Van hoe die kleine landen met elkaar ageren of niet?
Een beetje wel, omdat ik ook de grens ben overgegaan. Dus we zijn de reis begonnen in Kroatië. Dalmatië, dat is de meest toeristische kant van de hele Balkan, denk ik. Daar heb je prachtige Adriatische kust, heel veel resorts. Daar komen toeristen van heel Europa om zo van die goedkope vakanties te beleven.
En dus toch daar, zon te hebben.
Ja, voilà. En daar kan het leven best wel ontspannen lijken. Ja. Maar we zijn dan met een bus van Split in Kroatië naar Mostar en Sarajevo gereden. Dus we moesten de grens over. En Irene zei het ook net, dat is ook de grens van de EU die je overgaat. En dat is gewoon zichtbaar. Het lijkt een cliché, maar het is zichtbaar. Want de EU heeft natuurlijk veel geld in Kroatië gepompt. En daar heb je dan een prachtig nieuw grensstation waar je overgaat, waar een mooie Europese vlag aan het wapperen is. Je rijdt een paar meter verder en dan kom je aan de Bosnische grens. En daar staat dan een vervallen krot waar de grenswachter zit.
Het is echt zo zichtbaar.
Zo zichtbaar is het. En daar moet ik ook wel bij vertellen dat ik met mijn man reisde. En mijn man heeft zijn roots in ex-Jugoslavië. Is daar zelf niet geboren, ook niet opgegroeid. Maar zijn grootouders komen vandaar. En hij heeft zelf ook nog altijd een paspoort uit Slovenië.
Is dat om problemen vragen?
Dat is, omdat hij de taal een beetje spreekt. Hij heeft van zijn ouders een beetje Kroatisch, een beetje Sloveens geleerd. En ook dat is al een heel heikel ding. Want in feite in Bosnië, in Kroatië en in Servië spreken ze min of meer dezelfde taal. Vroeger was dat Servo-Kroatisch. Nu zijn dat zogezegd 3 verschillende talen. Maar in feite als je als Kroaat in Bosnië een brood gaat kopen, dan begrijp je ze je wel. En dat is wat ons ook is overkomen. We zijn daar een bakkerij binnengestapt. Hij wilde een börek kopen. Dat is zo'n gebakje. En hij vroeg aan de vrouw in de bakkerij welke vulling er in de börek zat. Waarop een oude man in de bakkerij plots heel lelijk begon te doen. Ik begreep er natuurlijk niks van. Maar die man had blijkbaar gezegd van dat kunnen alleen jullie Kroaten vragen. Dus die had meteen begrepen dat mijn man iets met Kroatië zogezegd te maken heeft. En dan voel je dat een kleine onschuldige vraag dat tot dat soort reacties kan leiden. Dat je meteen ook op je afkomst wordt vastgepind.
Ja, jullie herkennen dat, Irene en Nicole. Ik hoor het aan jullie gehum op de achtergrond.
Zeker.
De taal is ook heel erg bepalend. Je moet, je wordt heel de tijd vastgepind op van waar je nu precies vandaan komt. Dat is een beetje vreemd, nee?
Ja, dat is wel iets wat ontstaan is. En dat is natuurlijk ook gewoon heel terug om te zien op een bepaalde manier. Omdat je eigenlijk gaat het nu, als het onder titel vooral om die eenheid ging, gaat het nu vooral over de verschillen.
Ja.
En constant wordt dat benadrukt. En het is door de ene groep wat heftiger dan door de andere. Maar zeker als je in gevoelige gebieden bent, zoals in Mostar bijvoorbeeld, daar is natuurlijk een hele heftige gevechten geweest tussen Kroaten en de Bosniakken, de moslims. En daar is nog steeds die stad is gewoon nog steeds heel erg verdeeld.
Ja, en daar zie je ook nog de restanten van de oorlog, hè? Dat kon ik zien aan de foto's, zeker. Aan jouw foto's, Nicole.
Ja. Maar dat is ook wel interessant, want jij bent dus die grens overgegaan en je vertelt over die grenskantoren en die verschillen. En dat klopt heel erg, maar tegelijkertijd, wat wij toch ook wel heel erg gezien hebben, is dat eigenlijk die landsgrenzen niet eens het belangrijkste zijn, maar dat die grenzen tussen alle groepen dwars door alle landen heen lopen.
Ja, het zijn onzichtbare grenzen.
Je zou een hele andere kaart kunnen maken van dit gebied. Het zijn inderdaad onzichtbare grenzen. En zelfs in Kroatië, wat jij al vertelde, hè, Dalmatië is dan het kustgebied en daar is het allemaal mooi en prachtig. Maar je hoeft maar een klein stukje het binnenland in te gaan, richting Krajina, naar dorpjes en steden waar geen grote belangrijke grensovergangen zijn. En waar van oorsprong weer een grote Servische bevolking heeft gewoond, die intussen door de oorlog weer daar verdreven is. En dan heb je het gevoel dat de oorlog net is afgelopen. Daar rij je eindeloos door verlaten, kapotgeschoten dorpen, huizen waar niemand meer is. En ja, ook grote armoede. En zo het flip je eigenlijk van het een in het ander de hele tijd.
Ja. Grote armoede, uitzichtloosheid, werkloosheid, corruptie. Het zijn een paar woorden die ik uit jullie boek haal. Weinig vreugde eigenlijk. Ik weet dat ik genoteerd heb ergens en dat ik het zelfs aan Karen laten weten heb, want we waren samen ook aan het lezen in jullie boek, dat ik op pagina, het is een boek van 688 of zoveel pagina's, ik wil er vanaf zijn, en dat ik op pagina 659 een sprankeltje hoop tegenkwam.
Ja, dat klopt.
Ja, maar er zit wel meer. Volgens mij moet je tussen de regels door, zie je natuurlijk wel meer. Het zit ook in jonge mensen. Nee, maar ik ben het met je eens. En wij hadden dat natuurlijk ook elke reis weer. Als we weer terugkwamen, zeiden we, jeetje Mina, het is toch wel, het is best wel deprimerend soms ook. En ook heel treurig hoe het is gelopen. En ja, aan de ene kant, heel veel van die landen hebben natuurlijk echt zelf gekozen voor die onafhankelijkheid. Ja. Maar je kan je wel, en dat was toch voor een heel groot deel onder invloed van vrij nationalistische leiders. En die hebben referenda gedaan waar die ook net als de Brexit eigenlijk zo 50-50... net een paar mensen, een klein 51% voor de onafhankelijkheid was. Maar je ziet eigenlijk, het heeft ze opgeleverd, echt helemaal niks. Ja. Bij hele kleine landjes waar die inderdaad corrupter. Nou, door die oorlog is het natuurlijk nog erger en nog pijnlijker geworden. Maar het economisch zijn ze natuurlijk ook heel zwak daardoor geworden. En al die landen moesten een heel nieuw rechtssysteem opbouwen, een hele nieuwe samenleving opbouwen. En je ziet dat daar nog steeds wel erg mee wordt geworsteld. Maar tegelijkertijd zie je ook die jongeren die wel dingen proberen, die weer proberen samen te werken, die ook weer over die grenzen proberen de handreiking, elkaar te vinden.
Ja, je hebt natuurlijk van soorten. Hè. Tussen die jongeren, er zijn er heel veel die ook vertrekken. Dat moet ook gezegd worden. Die het absoluut niet zien zitten. Ja. Er zijn ook anderen die terugkomen, omdat ze denken van misschien is er daar toch een opportuniteit. Dus het is zo een hele wisselwerking. Wat wel heel fijn was om te lezen, is dat Pharrell Williams in 2014 met zijn hit Happy daar toch ook vreugde gebracht heeft. We laten even het nummer horen, gewoon om zelf ook nog even happy te worden. En dan gaan we door. Goed? Blijf hangen.
Ja. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without
met de zomerhit van 2014, Happy. Waar was het ook alweer, Irene en Nicole? Irene van de Glinde, zo is het. En Nicole Segers, jullie hebben een boek geschreven, Samen bloed en honing, ontmoetingen op de grenzen van de Balkan. En ergens op die Balkan wordt er ook een video gemaakt bij dit nummer van Pharrell Williams. Hè? Waar was dat ook alweer?
Happy Novi Pazar. In Novi Pazar. Dat is een plaatsje in de Zandzak in Servië, een moslimgebied van Servië. Ja. En ze hadden daar, de studenten op de universiteit, die hadden daar een geweldige video gemaakt op deze, op Happy. En dan maakten ze ratslagen door de stad, over de collegebanken. Nou, het was helemaal geweldig. Dus die hadden we op YouTube gevonden. Ja. Dus dat was ook een reden om daarheen te gaan, omdat we ook zo'n zin hadden van, dat is leuk. Daar is iets happy. Ja, maar het was ook een hele, en toen kwamen we daar ook een ontzettend leuk studenten tegen, Netsma. Die werkte bij een islamitische boekwinkel. En die zei ook van, ja, maar we zijn hier ook echt heel happy. Het klopt gewoon. Dus dat was wel heel leuk.
Ja, ja. Jullie hebben met heel veel mensen gesproken. Niet alleen met jongeren, ook met mensen die de oorlog meegemaakt hebben. Die nog altijd trauma's erover hebben, aan overgehouden hebben. En ik zeg altijd oorlog, maar het waren eigenlijk oorlogen, moeten we zeggen. Het was een soort van domino eigenlijk. Hè? Het begon in 1991, als ik
eerst,
het goed heb. Ja,
ja, eerst ging het begon met tussen Kroatië en Servië. Ja. En toen begon de oorlog in Bosnië. En daar gingen, omdat Bosnië bestaat uit een Servisch deel, Kroatisch deel, moslimdeel. Werd daar een hevige oorlog gevoerd. En toen weer veel later begon de oorlog in Kosovo. Tussen Albanese en Serviërs. Omdat Kosovo zich ook wilde afsplitsen van Servië.
Ja, en er zijn gruwelijke dingen gebeurd. Het Joegoslavië-tribunaal is daar getuige van. Hè?
Maar zeker, wij hebben denk ik wel echt geprobeerd om... Ja, ook een beetje naar aanleiding dat je net zei, het is zo'n droevig boek. Hè? En ik denk dat we echt wel geprobeerd hebben, ook in het boek naar de toekomst te kijken. Ik bedoel, het trauma van die oorlog is overal onmiskenbaar aanwezig. Daar kun je niet omheen. Maar hoe gaat het dan daarna verder? En ik denk, maar daar komen we vast later nog wel op. Maar voor mijn gevoel is het zo dat door de combinatie van hoe de tekst en het beeld in elkaar grijpen, dat daar ook een bepaalde lichtheid toch gekomen is. Want zowel in de verhalen van Irene zit hoop, maar ook in de beelden zie je toch steeds gewoon weer nieuwe dingen ontstaan uit kapotte dingen.
Ja, absoluut. En je voelt ook heel veel flexibiliteit.
Dus het is een soort combinatie. Ja, en dat is natuurlijk gewoon wat je ook kunt leren van dit soort getraumatiseerde gebieden. Hoe flexibel je kunt zijn en hoeveel veerkracht er eigenlijk is.
Ja. Getraumatiseerde, meest stemmig gebied is het eigenlijk. Hè? Je zei net, Nicole, we moeten kijken naar de toekomst. Ja, wie kan als grote redder uit de hoek komen? Er zijn er een aantal die zich aandienen. De eerste grote man die dat denkt te kunnen doen is Erdogan.
Huh? Ja, absoluut.
Klopt. Ja, nou, Erdogan richt zich vooral op de moslimgende gebieden in deze regio. Maar het past helemaal in zijn filosofie van het neo-Ottomanisme. Dus hij wil eigenlijk de oude Ottomaanse gebieden, daar wil hij weer zijn invloed vergroten. En dat doet hij ook nu heel bewust en ook expliciet op de Balkan. En dat doet hij door financiële steun, met gezondheidszorg, wegen bouwen, scholen stimuleren, moskeeën natuurlijk, universiteiten te bouwen.
Ja, jij zei dat ook, Karen, dat je dat gezien had, dat er overal Turkse vlaggen en
vooral bordjes, want er is natuurlijk veel kapot gegaan in de oorlog. En zowel in Mostar als in Sarajevo heb ik wel gezien dat er dan gebouwen heropgebouwd zijn met steun van Turkije of zelfs met steun van Iran. Trouwens ook met steun van EU-landen. Hè. De brug in Mostar, die beroemde brug, is denk ik met Nederlands, Italiaans geld. En iedereen laat daar zijn sporen van na. Maar het viel mij inderdaad op dat je veel Turkse sporen ziet en ook heel veel Turkse toeristen in die steden.
Is dat, dames, denken jullie een goede zaak?
Nou, Nee, dat lijkt mij niet met per definitie een goede zaak. Het is natuurlijk eigenlijk wat er gebeurd is, dat hij wel inspringt op een gat wat de eigen overheden laten vallen. En daardoor oefent hij natuurlijk ook heel veel invloed uit op die gebieden indirect. En ik lijkt me, uiteindelijk is het natuurlijk toch veel fijner als in een land zelf de eigen overheid goed voor zijn burgers zorgt. En dat ontbreekt heel vaak. En dan, ja. daar springt dan Erdogan op in.
Dat vaak.
En bij de precies. En dat is iets. En de EU heeft natuurlijk ook invloed. Rusland heeft er ook invloed. Maar inderdaad ook Iran zie je. China zie je. Dus die heeft nu met de corona-epidemie ook veel invloed gekregen daar. En nou, die hadden ze al. Maar je ziet iedereen probeert. Het is natuurlijk toch een soort poort naar Europa. En daar, als je in deze regio een vinger in de pap krijgt. En daarmee dus ook de regeringen weer onder druk kan zetten. En, nou ja, het is
dus eigenlijk zou
regio.
Europa de armen moeten opengooien en zeggen: kom er allemaal bij.
Absoluut.
Nou, ik vind wel.
Ja, dat zou echt zo zijn. Want dat zou ook betekenen dat je dit versnipperde gebied en die enorme verschillen en ook een soort. Het is ook een soort kookpot bij me waar die borrelt en waarvan je denkt: het kan zo nog weer misgaan. Dus,
maar
ja,
dat is misschien een negatieve motivatie dan om te zeggen: van oké, kom maar.
Wat ook
bij.
Zo mooi is, wat ook zo mooi is, mensen hebben daar ook echt hoop dat de EU dit gaat doen.
Ze kijken echt naar Europa. Hè?
Het is wat dat betreft de enige regio die nog iets van gelooft van de EU en nog hoopt op een soort toekomst. Hè, dat de EU nog iets voor hen kan doen. En ik denk dat ze in plaats van nu onder de paraplu van Joegoslavië en van Belgrado zeggen ze, nou dan leven we liever onder die paraplu, laten we dan nu maar leven onder die paraplu van Brussel. En dat helpt ons misschien om die binnengrenzen weer een beetje te verzachten.
Ja,
en
wat aan zich wel raar is leven. Als je bedenkt dat ze, ja, we spreken nu over ex-Joegoslavië, maar die federatie was er, die is uiteengevallen en dan willen ze terug in de federatie.
Ja, dat is ook een beetje wat ik zei. Het was natuurlijk niet zo dat alle mensen uiteen wilden vallen. Ja. En er waren ontzettend heel veel mensen ook die toen al zeiden, ja, maar jullie zijn, waarom steunt bijvoorbeeld Europa zo die onafhankelijkheid en deze nationalistische leiders? En waarom zijn wij de Joegoslaven eigenlijk niet geholpen? Waarom hebben jullie ons niet geholpen om één te blijven? En de Tito was natuurlijk overleden en moest een hele transitie van een communistisch land naar een nieuwe staat ontwikkeld worden. Maar uiteindelijk, zijn in dat vacuüm toen die nationalistische leiders zoals Milosevic en Tuitsman gesprongen. Mm-hmm. Maar het had ook anders kunnen lopen.
Ja.
En ik denk heel veel, en ook jongeren verlangen nu terug naar de Joegoslavische tijd, omdat dat toch wel uiteindelijk misschien wel iets werkzamer is geweest.
Ja, en niet alleen jongeren, er zijn ook wel wat oudere mensen die zich nog altijd Joegoslaaf noemen ook.
Zeker, zeker.
Ja, en voelen.
En dat is ook bijna een politiek statement als je zegt: ik ben Joegoslaaf. Want dat is eigenlijk de enige uitweg om niet in dat frame van: ik ben Kroaat of ik ben moslim of ik ben dat te stappen.
Ja. Maar jij had het net over pagina 658. Waarin je
of 59, dat doet er niet toe, maar helemaal aan het eind.
Ja. En dat heeft ook wel hiermee te maken, want dat is gewoon een heel, heel klein plaatsje. Gusinje heet het en het ligt hoog in de bergen in Montenegro op de grens met Kosovo en Albanië. En dit stadje, of eigenlijk dorpje, stadje, heeft zich afgesplitst van een buurstadje, Plaf. Rebecca West is daar trouwens ook geweest. En dus daar, je kan het steeds kleiner maken en steeds meer opdelen, zo'n gebied. Dus het ene stadje scheidt zich weer af van het andere stadje. En dan is er binnen dat Gusinje nu een partij die zich weer ook weer wil, dat Gusinje weer wil opsplitsen in een Albanees deel en een ander deel. En er komen de verkiezingen en uiteindelijk wint de partij die voor de eenheid is. En dan trekken 's avonds, trekt het hele stadje en alle jongeren van het stadje trekken door de straten heen, juichend en joelend dat ze die eenheid bewaard hebben. En dat is natuurlijk ontzettend mooi beeld.
Ja, ik word er heel blij van.
Voor ook de hoop op eenheid en op samenwerking en niet nog verder versnipperen.
Ja, want er is best ook wel vrees, misschien wel gegronde vrees, dat het conflict terug kan opflakkeren. Hebben jullie dat gevoeld ergens, dat het zo nijpend was echt?
Nou, met name in Bosnië, ja, in Bosnië kun je dat wel voelen. Dat, ja. dat daar, het land leeft nog steeds onder het verdrag van Dayton. Dus eigenlijk het vredesverdrag wat in 1995 is gesloten. Nu precies,
dat het alleen maar erger gemaakt heeft misschien zelfs. Mag ik dat
precies.
zeggen?
Precies. Ja, zeker. Ja. Bent, ja, het is natuurlijk toch een heel treurig verdrag uiteindelijk geweest. Waarin met name westerse landen het land hebben opgedeeld op basis van etniciteit. En dat is natuurlijk ook dat eigenlijk een soort knieval naar de nationalistische retoriek.
Ja. Jij was
en daar
ook
leven
ze
nog steeds mee.
Ja, ik was in Bosnië. Ja. En waar ik nu aan zit te denken is dat je natuurlijk ook mensen hebt die spanningen bewust oppoken. Ik herinner me, in Sarajevo precies. hebben we het museum bezocht op de plek waar Frans Ferdinand, de Habsburgse troonopvolger, vermoord is.
Die hebben nog niet vermeld. Ja, want
ja,
dat
heeft de Eerste Wereldoorlog uitgelokt. Werd vermoord door een piepjonge Servische nationalist. Wel, toen wij daar waren, stonden daar ook een paar Serviërs te poseren. Met t-shirts, met allerlei opschriften.
Gavrilo Princip.
Dus voor hen is dat een heilige plek. Maar het ligt vandaag wel in het gedeelte van Sarajevo dat vooral door moslims bewoond wordt. Dus die plek bezoeken met dan ook nog eens heel duidelijke tekenen van je Servisch zijn, ja, dat is een provocatie. Hm. En dat wordt bewust gedaan.
Ja, het is een kluwe. Ja. Echt een kluwe. Zijn jullie er wat jullie moeten jullie wel heel goed voorbereid hebben. Ben je er wijzer uit geworden of wordt het alleen maar nog verwarrender als je terugkomt?
Nee, het wordt niet nog verwarrender, vind ik niet. Kijk, wij hebben 8 jaar aan dit project gewerkt. En we hebben deze reis van Rebecca West, hè, in dat voetspoor, zijn we over de jaren heen, hebben we steeds dezelfde reis gemaakt. Dus we hebben het echt een aantal keer gedaan. En
zien en voelen veranderen.
Om het echt beter te begrijpen. En eigenlijk ook een beetje met het idee dat je toch niet wil blijven vastzitten in dat gevoel van wat een puinhoop en wat een kluw. Hè? Dat je toch hoopt dat je er wel iets wijzer uit wordt. En dat hebben we denk ik in onze epiloog ook wel verwoord hoe we dat zien. En dat je toch ook in dit gebied ziet hoezeer dat uiteenvallen en de rol van nationalisme en populisme deze versnippering eigenlijk teweeg heeft gebracht. En hoezeer dat ook met ons te maken heeft en met waar wij als Europa op dit moment in zitten.
Ja, vandaar dat wat je zei in het begin, Irene van der Linden, die spiegel, hè, voor Europa, daar zijn we eigenlijk begonnen. Wat ik nog niet genoeg gezegd heb, vind ik, en wat ik nu om af te ronden toch nog maar eens ga benadrukken, is dat het een heel mooi uitgegeven boek is geworden. De kaft is om te beginnen al supermooi. De foto's van jou, Nicole, lopen naadloos over in de tekst en omgekeerd. Het is echt een heel mooi hebbeding en super interessant. Ik raad het aan iedereen aan om cadeau te geven en onder de kerstboom te leggen. Ja. Of gewoon
zeker,
ook zo cadeau te doen. Heel erg bedankt om naar de studio in Amsterdam te komen en om dit verhaal, jullie verhaal, dat eerst van Rebecca West en dan jullie aanvullingen met ons te delen. Nog zeggen dat bloed en honing, wat trouwens staat voor Balkan. Hè? Balje, bloed, kan honing. Dat
omgekeerd.
Heb ik geleerd.
Dat is
Turks. Omgekeerd, sorry, dat is Turks. Ja.
Precies andersom.
Ja. Goed, dan heb ik toch nog niet zoveel geleerd.
Bal is honing. Ja. Maakt niet uit.
Dat is makkelijk te onthouden. Bloed, dus bal. Ja, omgekeerd. Hè? Voilà. Ontmoetingen op de grenzen van de Balkan. Bedankt, fijne avond nog. En wie weet het de volgende keer. Dag.
Dankjewel.
Nou, dag.
Taxi rajam gadzanamu halenta metatregu Taxi rajam gadzanamu halenta metatregu Pash syte validie po ti them de fjal dashnie dalo da mos me amharu Pash syte validie po ti them de fjal dashnie dalo da mos me amharu Set my doje flag, oh my rock. Set my doje flag. Hey ya do da da da, hey ya do da 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 ya da 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 ya do. Hey ya do da 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 ya do da 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 ya do. Itas podo me filo, halenta me tatra.
estás por o meu filho. Alenta-me, tá prego. A mané de suta escrita, se espondeg em si xidieta, talho temos mesmo raro. A mané de suta escrita, se espondeg em si xidieta, talho temos mesmo raro.
Zwitsers Albanese zangeres Elina Dooney met een traditional taxirat. Ja, we zaten net in de Balkan, Karen Biljet. We hoorden ook jouw belevingen daar. Is er eigenlijk tussen het boek dat je voor vandaag gelezen hebt, het ligt hier bij me, Jozef Witlin, Het Zout der Aarde, en waar we het net over hadden, zijn er dingen die daarin terugkomen?
Wel, meer en meer eigenlijk, nu ik erover begin na te denken.
Zo gaat het.
Maar ja, om te beginnen, ik hoorde hen daarnet zeggen dat ze in de voetsporen van Rebecca West zijn gereisd, ja, door Joegoslavië en Jozef Witlin. Dat was een tijdgenoot van Rebecca West. Hij is eind 19e eeuw geboren in Galicië, dus een regio die ondertussen in Oekraïne ligt, maar die toen deel uitmaakte van het Habsburgse Rijk. En hij heeft tijdens het interbellum ook als journalist gewerkt en is in die periode ook beginnen reizen door Italië, Joegoslavië en Albanië. Dus hij heeft de dingen gezien waar ook Rebecca West over geschreven heeft. Ja.
Fijn. Maar nu is er dus dit boek, hè? Het, ja, Zout der Aarde. Het is na 80 jaar opnieuw in een... is er een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen? Hoe komt dat?
Ja, het is zo'n klassieker die plots... dat heb je wel vaker, hè? Boeken die decennia lang verdwenen lijken en plots is er dan toch weer iemand
die
op het spoor komt, ja, en die dan gaat pleiten van geef dat boek heruit. In dit geval was dat een Nederlandse germaniste, Madeleine Rietra, en zij is deel van het internationale Jozef Rood-genootschap. Je weet, Jozef Rood is een schrijver die sinds een paar jaar een enorme opmars terug aan het maken is. We hebben hier in België ook Els Snik, die als vertaalster een heel enthousiaste pleitbezorgster is.
Ja, die op tafel springt voor Jozef Rood.
Zo is het. En ik zei het al in het begin van de uitzending, Jozef Witlin was een hele goede vriend van Jozef, ja, Rood. Zij kwamen uit dezelfde regio en zij zijn allebei tijdens de Eerste Wereldoorlog in Wenen beland, waar ze allebei studeerden, hebben elkaar daar leren kennen. En die vriendschap is in feite tot op het einde van, ja, Jozef Roods leven, want die is vroeger gestorven, blijven duren.
Mooi.
Ja, en dus om even terug te gaan, waarom is het boek dan nu terug, ja, uit? Die Madeleine Rietra gaf een lezing over die vriendschap. En in het publiek zat een hele oude dame en dat bleek de dochter van Jozef Witlin te zijn. En die kwam vertellen hoe erg ze het vond dat dit boek van haar vader, de enige roman van hem die voltooid is, die ooit werd uitgegeven, dat die nergens meer te krijgen, mm-hmm, is. En toen zei die Nederlandse mevrouw, ik ga ervoor zorgen dat dat terug gebeurt.
En voilà.
Ja, ze is bij Uitgeverij Wereldbibliotheek gaan aankloppen en die hadden er oren naar, omdat er ook wel een link is tussen dit boek en Nederland.
Vertel.
Ja, Jozef Witlin was net als Jozef Rood Joods. Hij heeft dit boek in de jaren 30 gepubliceerd in het Pools, want hij is na zijn studies in Wenen teruggegaan naar Polen, is daar met een Poolse vrouw getrouwd en schreef in het Pools. En ja, Jozef Rood vond dat zo'n geweldig boek en hij vond dat dat door meer mensen moest gelezen worden. Dus hij dacht van, ik ga ervoor zorgen dat dat ook in Duitsland te lezen is. Alleen, het waren de jaren 30. Mm. Boeken van Joodse auteurs waren in Duitsland niet graag gezien op dat moment. Maar een deel van de Duitse boekenwereld had zich in Amsterdam gevestigd. Daar was een uitgeverij, Allert de Lange heette die. En die hadden een afdeling voor verbannen Duitse auteurs, waar ook Jozef Rood zijn boeken heeft uitgegeven. En die uitgeverij heeft dan ook de Duitse vertaling van dit boek, Het Zout der Aarde, uitgegeven. Er is toen ook een Nederlandse vertaling verschenen. Dus het werd dan ook heel goed ontvangen in ons taalgebied. Zelfs zo goed dat op een bepaald moment die Jozef Witlin als een naam circuleerde die wel eens de Nobelprijs literatuur zou kunnen winnen. Maar bon,
en dan toch verdwijnen. Tussen de plooien van de geschiedenis. Je zei net, het is ook zijn enige voltooide roman die uitgegeven is. Of gewoon toucourt, zijn enige voltooide roman. Wat is er dan met dat andere werk gebeurd?
Ja,
dat suggereert natuurlijk wel iets.
Ja, hij was heel actief in het literaire leven. Ik zei het al, was journalist. Hij heeft ook gedichten geschreven. Heeft heel veel boeken vertaald ook. Maar wou dus ook zelf een roman schrijven. Dit is hem geworden. Een boek over de Eerste Wereldoorlog, die hij zelf ook heeft meegemaakt. Maar hij zag dat vanaf het begin als een trilogie. Het eerste deel is er gekomen, deel 2 en deel 3. Ja, daarvan stond hij in feite op het punt om ze uit te geven. Ja, toen de situatie in Europa gewoon moeilijker werd. Hij was als Jood in 1939 uit Polen vertrokken, toen de Duitsers daar binnenvielen, was in Frankrijk beland en had een koffer mee met de manuscripten van deel 2 en 3, inclusief alle research die hij daarvoor gedaan had. Ja, 1940. De Duitsers komen ook in Frankrijk binnenvallen. Hij probeert vanuit Zuid-Frankrijk naar Amerika te vluchten. Hij had zelfs tickets om met zijn familie op een Engels schip te gaan. Maar goed, iedereen wilde weg op dat moment. Daar waren een aantal Poolse hoogwaardigheidsbekleders die voorrang kregen. Maar de koffers van Witlin met de manuscripten, die stonden al op de boot. En die werden dan overboord gekieperd, manuscripten al in het water.
Die zijn dus letterlijk in het water gevallen, deel 2 en 3, wat een verhaal.
En ja, Jozef Witlin die is wel in Amerika beland. En die heeft nog tot 1976 geleefd. En die heeft in feite heel zijn leven geprobeerd om die trilogie af te schrijven. Maar het is nooit gelukt.
Maar hij was het kwijt. In zijn hoofd was het. Ja, het was allemaal weg.
Hij is ook depressief geworden. Mm. Het is natuurlijk het leven van iemand in ballingschap is niet gemakkelijk.
Ja. Ja, je zei het al, het is een boek over de Eerste Wereldoorlog, maar wat heb je dan gelezen?
Ja, als wij natuurlijk aan de Eerste Wereldoorlog denken, dan denken we aan Ieper, dan denken we aan ons verhaal. Dit is het verhaal van de andere kant. Ik zei het al, hij komt uit Galicië. Dat was het hele oostelijke deel van het Habsburgse Rijk. En wat hij in feite vertelt is hoe die beslissing die in Wenen gevallen is om plots een oorlog te verklaren aan Servië, wat dan allerlei toestanden met zich meebracht, hoe dat ingrijpt op het leven van de gewone man. Dus hij zoomt in op een heel klein dorpje in Galicië, op een man met de naam Piotr Niewiadomski. Als ik dat goed zeg.
En klinkt goed, klinkt goed.
Niewiadomski, dat betekent zoveel in het Pools als incognito. Mm-hmm. Dus dat is een soort van elkerlik. Ja. De everyman van Philip Roth. Een totale boerenpummel, niet al te snugger, die wel een heilig geloof heeft in de keizer en in God. En plots ziet hij heel veel treinen voorbij komen in zijn dorp. Treinen waar soldaten op zitten. Die gaan tegen de Russen vechten. En hij denkt, wordt er in het dorp gezegd, de Moskal, zo noemen ze de Rus. De Moskal gaan wij even in een paar weken tijd in de pan hakken. Ja, na een paar dagen komen die treinen weer terug. Die chique Habsburgse troepen, die zien er al heel verfomfuit uit. Die hebben serieus op een donder gekregen. Dus de man beseft, het begint hier fout te lopen. Vervolgens wordt hij zelf voor medische keuring opgeroepen. Niet veel later zit hij op de trein richting Hongarije, waar hij een militaire opleiding gaat krijgen.
Ze gaat meevechten.
Ja. En dat is eigenlijk de eerste keer van zijn leven dat hij door dat grote rijk reist, waar hij deel van uitmaakt, waar hij met andere talen in contact komt, waar hij plots in een kazerne terechtkomt, waar hij een militaire opleiding gaat krijgen. Ja.
En het is dat wat hij beschrijft dan?
Dat is het gewoon. De ervaring van de gewone mens. Maar hij doet dat op zo'n fantastische manier. Ja, ik heb zo altijd als ik lees een schriftje naast mij waarin ik mooie zinnen overschrijf, waarvan ik denk van dat is nu raak geformuleerd. Wel, in dit geval was ik bijna heel dat boek aan het overschrijven. Omdat hij ja, op een hele mooie manier, op een heel virtuose manier in feite kan beschrijven wat er in iemand omgaat. Ja, hoe gek en hoe absurd zo'n oorlogssituatie ook is. Want die brave Piotr die vraagt zich op een bepaald moment af van ja, maar ja, als wij aan het vechten zijn tegen de Russen, omdat dat orthodoxen zijn, hoe komt het dan dat de Roemenen, die ook orthodox zijn, ook aan onze kant vechten?
Het zijn vragen die zich waarschijnlijk op de Balkan ook ja, een paar
wel,
keer af...
dacht ik ook tijdens dat hebben, verhaal, ja. Want het aantal volkeren en religies waar ik nog nooit van gehoord had, die in dit boek optreden, ja, dat is een tweede Balkan in feite.
Ja, ja. En heb je het opgezocht? Kloppen ze ook? Hebben ze bestaande
ja,
volkeren?
Ja, want dat zei ik al, die Jozef Witlin, die deed ontzettend veel research. Ja. En Piotr bijvoorbeeld is een Hutsul. Had ik nog nooit van gehoord. Dat is een bergvolk in Oekraïne. Staan blijkbaar bekend om de heel mooie geborduurde kleren die ze hebben. Die bestaan dus ook echt. Hij maakt deel uit van de Grieks-Katholieke kerk. Had ik ook nog nooit van gehoord. Maar die hebben ze daar in Oekraïne.
Ja, hij kent alleen
maar
de Grieks-Orthodoxen natuurlijk.
Maar zo'n detail dat echt gebeurd is. Hij beschrijft hoe in augustus 1914 er een zonsverduistering was over Oost-Europa. En wat die diepgelovige Piotr natuurlijk ervaart als een soort van teken, ja, een soort bijbelsteken van hier is iets aan de hand en het gebeurt net op de dag dat de kansen keren en dat het Habsburgse Rijk moet terug richting Westen komen. Dus, en dat is ook echt gebeurd. De paus is ook op die dag gestorven. Dus dat zijn allemaal zo van die mythische voortekenen waarvan je denkt als je het leest in een boek, ja, goh, maar het is zo gegaan.
Ja, je hebt er duidelijk van genoten.
Ja, heel erg. Ik vind het altijd zo fantastisch. Als je dan zo een geweldig boek ontdekt van een onbekende schrijver, dan vraag je je toch af waarom zijn we dat collectief uit het oog verloren. Maar tegelijk hoe goed dat het er terug is.
Op deze positieve noot eindigen we deze Pompidou. Jozef Witlin, Het Zout der Aarde, is uit bij Wereldbibliotheek. Dankjewel, Karen Biljet. Morgen zijn we er opnieuw. Ik zei het al, dan komt David van Rijbroek langs, met een heel dik boek ook. Moet u morgen alles over 5 uur bij ons. Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.